Welkom bij de podcast nummer 3 over het boek Economie in het Nieuws. We gaan vandaag hoofdstuk 6 bespreken, de arbeidsmarkt. Jeroen, welkom.
Dank je.
We hebben al reeds gesproken over de algemene economie en afgelopen week de financiële markten. Vandaag kijken we naar de arbeidsmarkt. Wat is er, hoe zou je een definitie kunnen geven van de arbeidsmarkt en waarom is deze eigenlijk anders dan de eerste twee?
Ja, bij een markt praat je natuurlijk over vraag en aanbod. Die komen elkaar tegen en dan krijg je dankzij flexibele prijzen een evenwicht. Althans, dat zeggen dan de klassieke liberale economen. Dat geldt zeker voor de goederenmarkt, ook wel voor de financiële markten. Vraag, aanbod, flexibele prijzen, evenwicht. Bij de arbeidsmarkt is dat anders, want op de eerste plaats... het product is niet arbeidsplaatsen, maar arbeidskracht. Dus als je het hebt over het aanbod van arbeid, is dat de aanbod van arbeiders, van werknemers. Dus dat is het eerste probleem waar je tegenaan kunt lopen.
Het gaat dus eigenlijk over mensen.
Precies. Ja, dat is ook meteen het tweede punt. Het gaat om mensen, dus dat zijn geen goederen. Ja, tenzij het slaven zijn, maar die hebben gelukkig niet meer. Nee. Dus het gaat om mensen waardoor je daar anders mee omgaat dan met goederen of met aandelen of zo. Bovendien is ook het punt dat die mensen ook zelf weer iets doen. Dus die consumeren bijvoorbeeld. Dus als je bijvoorbeeld het loon van arbeiders verlaagt, heeft dat weer gevolgen voor hun bestedingen. Gaan we straks bekijken. En het laatste puntje is dat de prijs van arbeid, oftewel loon, het uurloon, ook al loonvoet genoemd, dat is niet flexibel, maar het is behoorlijk star. Dat verandert moeilijk. Hoe komt dat? Enerzijds omdat de vakbonden voor de meeste mensen afspraken maken voor lonen die 1, 2 of zelfs 3 jaar vastliggen. En anderzijds omdat daling van lonen eigenlijk iets ongebruikelijks is. Dat is een soort taboe. Dus neerwaartse lonen, zo heet dat dan, die zijn star. Omdat men dat niet pruimt dat de lonen dalen. Dus dat zijn 3 belangrijke verschillen met de andere markt.
Ja, want bij de goederenmarkt of financiële markten zie je wel prijsschommelingen.
Ja.
Dus het gaat omhoog en omlaag. Kwestie van vraag en aanbod. En eigenlijk is dit dus alleen maar een opwaartse lijn als het gaat over de kosten van de arbeidsmarkt. Is het dan niet mogelijk om lonen te korten en om te zeggen van dit jaar verdien je minder dan vorig jaar?
Dat is echt heel ongebruikelijk. Ja. Nogmaals, vakbonden zullen daar nooit op inzetten. Die zijn wel bereid om te praten over loonmatiging. Daar gaan we het straks over hebben. Loonmatiging wil eigenlijk zeggen dat de lonen minder stijgen dan dat je zou willen. Dus dat ze bijvoorbeeld niet volledig de prijzen compenseren. Of dat ze geen rekening houden met de productiviteit van arbeiders. Maar loonmatiging betekent niet zozeer dat de lonen echt nominaal dalen. Je kunt dan wel proberen in crisistijd om dan te vragen, een loonoffer te vragen van jouw personeel. Mm-hmm. Ook dan zeggen de vakbonden meestal nee. Dus je hebt natuurlijk wel sectoren waar de vakbonden eigenlijk geen rol spelen. Want je hebt van die, bijvoorbeeld in de horeca heb je vaak niemand die lid is van een bond. Dus daar kun je wel proberen om je personeel onder druk te zetten. Maar zodra de vakbond betrokken wordt bij overleg, wat toch meestal het geval is, zie je toch dat die eigenlijk dat een no-go area vindt. Dus omdat ze namelijk bang zijn dat na de loonoffer je toch nog mensen moet ontslaan. Dat gebeurt namelijk in het verleden wel. En dan krijgen die mensen ook minder uitkering. Want de uitkering, de werknemersverzekering, bijvoorbeeld de WW, is gekoppeld aan je laatste loon. Dus als je mensen een loonoffer laat brengen van 10% en ze worden dan toch ontslagen, denk bijvoorbeeld aan VND een tijdje geleden, dan krijgen die mensen ook nog eens een keer een lagere uitkering. Dus daarom zeggen de bonden, no way.
Precies. We hebben het nu al een tijdje over, eigenlijk beginnen we gelijk over CAO-onderhandelingen en de vakbonden. In het boek wordt dat ook duidelijk beschreven. Maar wat ik zie in het boek is figuur 6.1 op bladzijde 99. En daar zien we eigenlijk het belangrijkste waar het over gaat als we het hebben over een collectieve arbeidsovereenkomst, een CAO. Dat is namelijk hoeveel je verdient, je salaris en dus ook de stijging daarvan. Nou, je had het net al over een loonoffer of loonmatiging. Wat kunnen wij deze grafiek aflezen?
Ja, dit gaat inderdaad om de primaire arbeidsvoorwaarden, dus dat is vooral het loon dan. Kijk, als je hem oppervlakkig bekijkt, denk je, dit is een conjunctuur, het gaat op en neer. Dus dan zou je kunnen denken dat de lonen soms dalen. Maar dit is natuurlijk dit gaat om een verandering van het loon. Dus dat is eigenlijk een soort, weet het ook alweer, in de wiskunde, logaritmische schaal. Mm-hmm. Dus je kijkt eigenlijk naar de procentuele groei en die is altijd boven nul. Dus je ziet inderdaad dat er nooit een negatieve loon is. Nee. Je ziet dat de lonen soms maar dalen met 1% of iets minder, 0,8%. Nou, dat zou je loonmatiging kunnen noemen, want dan stijgen ze eigenlijk te weinig om de inflatie bij te benen. Want die inflatie is gemiddeld 2%. Dus, maar goed, je ziet dus dat de loonstijging varieert van 0,8% tot maximaal 2,7%. Dus conclusie is, altijd stijgen de lonen wel een beetje. Logisch, vanwege de inflatie en omdat vakbonden actief zijn. Maar tweede conclusie is dat die lonen vaak niet altijd de inflatie bijbenen. Dus dat de koopkracht, hè, dus het reële loon, gemiddeld gesproken toch niet of nauwelijks stijgt.
Nee, dat is eigenlijk ook even een terugkoppeling naar de eerste week waar we het hebben over de reële groei van het bruto binnenlands product. Als je kijkt naar een land, je moet er altijd de inflatie in meenemen. En eigenlijk kan je dus zeggen dat als je hier een grafiekje naast legt en de lijn van de inflatie is hoger dan de stijging van de lonen, is er dus eigenlijk sprake van loonmatiging.
Ja, van reële loondaling. Ja. Reëel is nominaal min inflatie, dus dat is een heel simpel sommetje.
En die cao-onderhandelingen, die worden gedaan door een vakbond. Wat is precies een vakbond?
Je hebt vakcentrales en je hebt vakbonden. Vakcentrale is landelijk, dus een koepel. Dat zijn er drie in Nederland, drie grote tenminste. FNV is verreweg de grootste met 1 miljoen leden. Min of meer een linkse bond, socialistisch. Daarnaast heb je de CNV, dat is een christelijk, protestant-christelijk. Die is een stukje kleiner, 350.000. En daarnaast heb je nog de Unie, oftewel de vakcentrale voor professionals. Dat is meer voor het middenkader en die is echt een stuk kleiner. Dat zijn er 200.000. Dus dat zijn de vakcentrales, die drie. Bij elkaar 1,5 miljoen mensen, oftewel 15% van de beroepsbevolking. Dus de organisatiegraad, hè, zo heet dat dan, het percentage mensen wat lid is van een bond, is gedaald naar zo'n 15%. Dat is best wel weinig, 1 op de 6. Die centrales die overleggen in Den Haag, bij het, dat heet dan de Stichting van de Arbeid. Hè, dat zijn de sociale partners, heet het ook wel.
Ja.
Die praten twee keer per jaar met de regering en heel veel met elkaar. Die proberen dan landelijk afspraken te maken. Dat heet dan een sociaal akkoord, een centraal akkoord.
En dat is eigenlijk weer teruggrijpend naar het blok over bestuur, de sociale partners, het poldermodel.
Precies, polderen. Ja. Onder die centrales heb je de bonden. En die bonden die zijn meestal hebben die betrekking op één beroepsgroep.
Ja,
ik ben zelf lid van de AOB, dat is de bond voor leraren. Ja. Je hebt de politiebond, je hebt de bond voor
zorgpersoneel.
Zorgpersoneel. Ik moet wel zeggen dat door de krimp van de vakbonden, vaak dus door het afnemend aantal vakbondsleden, zie je wel bijvoorbeeld bij FNV, bondgenoten heette dat vroeger, ik weet niet hoe het nu heet, dat al die sectoren een beetje verdwijnen. Dus dat je vaak hele grote bonden krijgt van meerdere sectoren. Maar leraren, politie, zorgpersoneel, openbaar vervoer, dacht ik, er zijn een aantal sectoren waar je nog echt ouderwetse kleine bonden hebt.
En die bonden zijn dus belangrijk om in Den Haag te overleggen in het sociaal akkoord. En ze gaan dan met werkgevers praten over loonstijging. Ze gaan dus in principe altijd voor een stijging van de loon. Ik heb ook gelezen dat Keynes, daar is onze Britse econoom weer, ook schreef dat in een tijd van recessie het niet verstandig is om lonen te verlagen. Wat je dus wel ziet bij bijvoorbeeld vraag en aanbod op de goederenmarkt of de financiële markt, dat als het slecht gaat, dat dingen goedkoper worden. Maar dat is dus in de realiteit nooit het geval.
Nou, precies. Keynes, die zei in de jaren 30, vorige eeuw, crisistijd, van je moet die lonen nooit verlagen, ook niet, juist niet in crisistijd, want als je dat doet, dan zullen die arbeiders minder inkomen hebben, dus die arbeiders die gaan minder spulletjes kopen, dus die fabrieken die gaan eerder sluiten, die gaan ook krimpen, dus die fabrieken gaan weer nieuwe mensen ontslaan, dus je krijgt een soort hopeloze neerwaartse sneeuwbol naar beneden, waardoor het alleen maar erger wordt. Dus hij zei van, het is niet alleen menselijk gezien beter om die lonen op peil te houden, vanuit het feit dat die mensen ook inderdaad hun gezin willen voeden. Maar ook economisch is het slim. Omdat vooral juist de eenvoudige, de burgers, de arbeiders, die had je toen nog in de fabrieken, dat het juist de mensen zijn die veel consumeren. Dus die besteding op peil houden. Dus er zijn meerdere argumenten om ook in crisistijd, recessie, hè, krimp, om toch dan de lonen op peil te houden.
Jij noemt al De arbeiders in de fabrieken, kijk, dus de vakbondcentrales en de vakbonden, die waren heel sterk tijdens de industrialisatie. En daarna, arbeiders, de blue collars, die gingen naar hun werk en die vonden het lastig om daarover te onderhandelen. Dus toen zijn de vakbonden in opkomst gekomen. Nou, met de flexibilisering van de arbeidsmarkt zie je dus dat steeds meer mensen Zelfstandig aan het werk gaan en dus minder verbonden zijn met een werkgever, omdat ze freelancen.
Ja, en ook dat ze natuurlijk minder solidair met elkaar zijn. Hè? Kijk, arbeiders of mijnwerkers, dat zijn natuurlijk mensen die elkaar herkennen als een soort makker, als het ware. Hè? Een koempel bij de mijnen. Ja. En in de dienstsector, tegenwoordig is het natuurlijk 80% diensten, heb je natuurlijk veel minder die vanzelfsprekende solidariteit tussen mensen die ook inderdaad uiterlijk op elkaar lijken, hè? Met dezelfde helm of dezelfde overal of dezelfde plunje.
En wij werken allebei bij de hogeschool. Wat zie jij nou als een groot voordeel om niet zeg maar flexibel arbeid te zijn, maar in vaste loondienst en bij een werkgever? Wat?
Ja, nog altijd is het natuurlijk zo dat ongeveer 70% van de Nederlandse werkenden is een vaste dienst. Dus dat zijn vooral natuurlijk 30-plussers, de ouderen, ook vaak de mannen. Dan heb je het weer over de witte oude man. Het voordeel is natuurlijk dat je vooral dat je een goede ontslagbescherming hebt. Dus het is vrij moeilijk om die mensen te ontslaan. Als je ontslagen wordt, dan kan de rechter dat tegenhouden. Of dan kan de UWV dat tegenhouden. Of je krijgt een stevige handdruk mee.
Ja.
Tweede punt is dat je secundaire arbeidsvoorwaarden vaak heel goed geregeld zijn in je cao. Ja, dus je verlofregelingen en dergelijke. Derde punt is dat je vaak een heel mooie pensioenopbouw hebt. Hè, omdat bovenop de AOW krijg je ook van je eigen pensioenfonds nog eens een keertje een stevig pensioen. Waarbij je vooral jouw baas de premie betaalt. Dus dat is ook mooi meegenomen. Voor de rest heb je toch maar eens meer minder concreet dingen als loyaliteit, hè, lange termijn. Dus dat je gewoon een soort band hebt met je bedrijf. Dus dat je ook daarvoor gewaardeerd wordt. Hè. Je krijgt een mooie. Je hebt natuurlijk, als je ontslag neemt, dan worden er feestjes voor je opgebouwd. Dus je hebt ook een soort echt binding als het ware.
Ja.
Ik denk dat was een beetje. En je bent vaak relatief vaak lid van een bond. Dus die bond kan ook voor jou zorgen. Dus als je een conflict hebt bijvoorbeeld, of een dreigend conflict, dan kun je bij die bond aankloppen. En die stuurt dan een advocaat om jou bijvoorbeeld te steunen.
Ja. Ja. En wat dat betreft is dat dus nog steeds het grootste deel. Die 70% die werkt bij een werkgever. Dus werk je bij de Albert Heijn bijvoorbeeld, dan ben je ook gewoon in loondienst. Dan werk je voor Ahold. Daarnaast is er dus een groeiende groep. Dat kunnen we zien in figuur 6.2 op bladzijde 101 van het boek. Die kiest voor flexibel werk.
Kiest is de vraag natuurlijk. Ja. En vaak heb je geen keuze natuurlijk.
Nee. Wat kan je dat uitleggen? Waarom? Hoe kom je in de flexwerk terecht?
Nou, sowieso als je begint. Hè, want je krijgt altijd wel eerst een tijdelijke baan. Je wordt zelf nooit meteen vast aangenomen. Je hebt dus een proeftijd sowieso van 1 of 2 maanden. Daarnaast vaak nog wel tijdelijk, half jaar of een heel jaar. Dus je begint altijd wel tijdelijk. Dat gold ook voor onze generatie natuurlijk. Ja. Maar goed, toen ik vroeger begon als leraar, had ik gewoon na een jaar kreeg een vaste baan. Hè. Als je een beetje redelijk functioneert, dan mag je gewoon automatisch krijg je daarna het vaste contract. Met nog een voordeel wat ik net vergeten was, alle werknemersverzekeringen. Dus als je ziek wordt of arbeidsongeschikt of zo, krijg je vaak een behoorlijk percentage van je laatste loon.
Ja.
Toch zien we de laatste tijd natuurlijk flexwerk enorm in opkomst. Dat komt enerzijds omdat die bonden zwakker zijn geworden. Dat komt anderzijds ook wel door het zogenaamde neoliberalisme, denk ik. Dus dat alles veel meer gericht is op markt en flexibel en dynamisch en wendbaar en noem maar op, dat soort begrippen. En bedrijven zijn natuurlijk blij mee, want die willen graag af van mensen die ze niet meer nodig hebben. Dus die hebben dat ook wel gepusht.
Dus je ziet ook bij een negatieve economische ontwikkeling, dus de afgelopen jaren met corona, dat flexwerkers, bijvoorbeeld in de horeca, die kan je dan makkelijker ontslaan, waarmee je als werkgever dus eigenlijk flexibeler bent. De flexibele schil wordt ook wel eens genoemd.
Maar die schil zou normaal gesproken 10% moeten zijn, zeggen de meeste economen. Hij is dus nu 30%.
Ja.
Dus het grappige is dat zelfs de werkgevers, daar praat je vooral over VNO-NCW en MKB Nederland, dat zijn de twee grote werkgeversclubs, zelfs die twee zijn tot inzicht gekomen dat te ver zijn doorgeschoten. Dus dat die 3 miljoen flexwerkers, waarvan ongeveer 2 miljoen tijdelijk uitzend, oproep, detacheren, et cetera, en die andere 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel, ZZP'ers, freelancers. Ja. Dus die 3 miljoen, dat vindt nu eigenlijk zo'n beetje iedereen, ook aan de liberale kant, dus VVD, werkgevers, dat te ver is doorgeschoten. Het heeft namelijk ook grote nadelen.
We hebben dus eigenlijk het plafond van de ZZP'ers binnen de arbeidsmarkt hebben bereikt.
En
dat zou misschien weer wat minder moeten.
Ja, want die ZZP'ers, het probleem is natuurlijk dat zijn zelfstandigen. Maar vaak zijn het schijnzelfstandigen. Dus die hebben eigenlijk maar 1 opdrachtgever. Dus eigenlijk
verkapte werknemers.
Precies, ja. Dan hoef je dan geen minimumloon uit te betalen bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk aantrekkelijk. Maar het belangrijkste punt is wel dat we hebben natuurlijk een hele mooie verzorgingsstaat. En daar gaan we het volgende week over hebben. Sociale zekerheid. Maar die verzorgingsstaat kun je alleen betaalbaar houden als iedereen meebetaalt. Dus als je te veel zelfstandigen hebt, ZZP'ers, die betalen geen sociale premies, althans geen werknemerspremies, geen pensioenpremies, nee. Alleen maar premies voor de AOW en zo. Dus dan is er eigenlijk, komt er te weinig geld binnen in die fondsen om inderdaad die verzorgingsstaat, dus de zieken, de werklozen, de arbeidsongeschikten, om die te kunnen betalen.
Ja, want eigenlijk de verzorgingsstaat is dus een collectief principe waarbij alle werkenden geld afdragen voor de mensen die op dat moment, wat jij noemt, arbeidsongeschikt zijn of werkloos zijn geworden. Ja.
En als je mensen de keuze geeft, dan zeggen ze vaak van, nou, ik word niet ziek of mijn oude dag interesseert me niks of ik val toch nooit van de ladder. Dus dan zullen mensen toch kortzichtig als het ware gewoon eigenlijk kiezen voor het snelle geld en de minimale afdracht. Terwijl onze overheid zegt van ja, dat werkt dus niet. En dat zeggen dus ook de koepels, de werkgevers. Van je moet de boel toch eigenlijk met z'n allen betalen. En solidariteit als het ware.
En ik hoor inderdaad over ZZP'ers ook wel verhalen dat ze het lastig vinden. Maar jij noemt het snelle geld. Waarom kan je als ZZP'er snel geld verdienen?
Nou kijk, omdat je natuurlijk je eigen tarief kunt bepalen.
Ja.
Daar staat tegenover dat je geen minimumtarief hebt. Hè. Dus er is men nu over bezig. De politiek is uit het zoeken of er ook een soort minimumuurvergoeding mag komen. Maar dan zegt Brussel weer Europa van dat mag niet. Dat is concurrentievervalsing. Dus enerzijds heb je geen ondergrens. Hè. Als je in dienst bent heb je recht op minimumloon, tientje per uur of zo.
Ja.
Dat heb je als ZZP'er niet. Als je pech hebt moet je als journalist krijg je misschien wel €5 voor teksten die je schrijft.
Ja.
Het voordeel is natuurlijk wel dat je inderdaad je eigen baas bent. Je kunt zelf je tarief bepalen als je heel erg goed bent bijvoorbeeld. En je hebt ook allerlei fiscale voordelen. De zelfstandige aftrek, de startersaftrek. Dat wordt nu wel minder. Het kabinet zegt van dat is iets te riant. Maar je kunt aardig wat duizendjes besparen. Ik dacht zelfs dat een ZZP'er geen inkomstenbelasting betaalt tot iets van €30.000.
Ja, dus eigenlijk heb je als zelfstandig heb je een nadeel dat je voor een laag uurtarief aan het werk gaat. Maar als je dus eenmaal een goede opdrachtgever hebt, of meerdere eigenlijk, hè? Want dat is het idee als ZZP'er, je hebt meerdere opdrachtgevers en je hebt een uurtarief wat aanzienlijk hoger ligt dan een salaris bij een baas, dan kan je dus met allemaal fiscale regelingen van de Belastingdienst, kan je dus ervoor zorgen dat je netto aan het eind van de maand meer overhoudt voor hetzelfde werk.
Precies.
En dat heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat steeds meer mensen, dus ook in de journalistiek, maar ook in de kunstsector of in de bouwwereld, die zijn dus gaan kiezen voor ZZP-werk boven loon.
Ja, nogmaals kiezen. Ik ben bang dat veel mensen, bijvoorbeeld bij onze school, de school voor journalistiek, krijg je als eerstejaars te horen van je wordt waarschijnlijk freelancer.
Ja.
En dan weet ik niet zeker of dat voor iedereen een keuze is. Ik denk dat voor veel mensen, zeker als je ooit huisje, boompje, beestje, een huis wil kopen, gezin wil opbouwen, et cetera, en je ook een beetje bezorgd bent over je oude dag, dat je dan eigenlijk toch liever een vaste baan zou willen hebben. Zoals wij leraren.
Ja.
Dus of het altijd een keuze is, dat zal misschien bij het 50-50 zijn, ik noem maar even wat. Ja. Maar zeker niet altijd.
Hey, en de overheid wil die flexibele schil dus gaan terugbrengen. Hoe gaan ze dat doen? Hebben ze daar nog instrumentarium voor om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, het is de wetgeving natuurlijk. Dus je hebt de wet arbeidsmarkt in balans. Die is een jaartje of twee geleden aangenomen door minister Koolmees, dankjewel, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid D66. En het doel van die wet is eigenlijk om de kloof tussen flex en vast kleiner te maken.
Ja.
Dus flex is duurder geworden voor de werkgever. En vast heeft minder rechten. De ontslagbescherming is wat afgezwakt. Het is nou ietsje makkelijker om iemand te ontslaan met een vaste baan. Dus het idee van die wet was de kloof tussen die twee kleiner maken. Is niet helemaal gelukt. Dus daarom zijn er nieuwe plannen, allerlei adviesrapporten. Een veilbrief die nu staatssecretaris is, heeft een advies geschreven. Dus de overheid, even afhankelijk van natuurlijk de formatieonderhandelingen. Dus men is nog niet klaar met het kleiner maken van de kloof tussen die twee.
Oké, nou dat is over flex en vast werk. Als we dan kijken naar de totale beroepsbevolking. Nou, dan hebben we het ongeveer over 10 miljoen mensen in Nederland die behoren tot de beroepsbevolking. Wat is precies de definitie van beroepsbevolking? 18 tot 67?
Ja, het gekke is dat ze doorgaan, lees ik ook in het boek, wist ik ook niet hoor, tot 75 jaar. Dus blijkbaar gaan ze ook uit van mensen die na hun AOW-leeftijd toch nog werkzaam blijven.
Het zijn in ieder geval mensen die nog, die zeg maar afgeronde middelbare school hebben en tot aan een pensionering. Dat is een beetje de beroepsbevolking.
Dat is de grote groep. Ja. Maar beroepsbevolking, dat is dus de werkenden plus de werkzoekenden.
Ja.
Ja, dat is wat typisch. Dus ook de werkzoekenden horen bij de beroepsbevolking. Dus het is niet zozeer de mensen met een beroep,
nee,
maar de mensen die een beroep kunnen uitoefenen.
Ja. En als we dan kijken naar, naar die totale club, nou, dan hebben we het ongeveer over 10 miljoen mensen. Wat is de ontwikkeling naast flex en vast als je kijkt naar de arbeidsmarkt?
Ja, het is een beetje spijtig, want in deze nieuwe drukoplossing 102 zijn er een paar dingen weggevallen bij die tabel 6.1. Dus eigenlijk had er bovenbij moeten staan jaren. Dus je ziet er vier kolommen en bij boven elke kolom hoort een jaar. Ik neem aan de laatste vier jaar of zo. En wat ook weggevallen is, is bij die eerste twee rubrieken, beroepsbevolking, dat is dus de toename van de beroepsbevolking, bijvoorbeeld 1,2%. En dat geldt ook voor werkzame beroepsbevolking, daar is toename ook, daar is ook dat getal wat je ziet staan, is ook de toename.
Ja.
Dus dat maakt deze tabel een beetje moeilijk leesbaar. Maar goed, als jullie dat weten, kun je dus concluderen, ja, wat kun je onder andere concluderen, met name ook dat de participatiegraad in Nederland vrij hoog is, die zit op ongeveer 70%, dus het percentage mensen dat kan werken en dat ook echt werkt of wil werken, is vrij hoog. Dat komt vooral door de inhaalslag bij vrouwen die tegenwoordig vrij massaal werken. Een andere conclusie die opvalt is dat bij ons de werkloosheid de afgelopen jaren, dan praat je echt over de afgelopen 8 jaar of zo, na de laatste crisis, behoorlijk laag is. Dus dat Nederland een zeer krappe, oftewel gespannen arbeidsmarkt heeft. Dit jaar hebben we zelfs meer vacatures dan werklozen. Dus dat kun je een goede zaak vinden. Maar anderzijds is dat voor bedrijven niet prettig, want die kunnen gewoon geen mensen vinden om bepaalde rollen te vullen. Vooral in de publieke sector, denk aan zorg en onderwijs, zie je natuurlijk dat er echt steeds meer tekorten komen. Maar goed, liever dat dan massale werkloosheid zoals bijvoorbeeld in Zuid-Europa.
Ja, dus we hebben eigenlijk, je ziet ook dat de werkloosheid aan het dalen is van 3,8 naar 3,4%. En is nou, jij zegt in verhouding met Zuid-Europa, ik heb wel eens gelezen dat sommige Zuid-Europese landen op 8, 9, soms 10% werkloosheid zitten.
Mm-hmm.
En soms ook wel eens 30% jeugdwerkloosheid.
Ja.
Dus wij doen het eigenlijk wat dat betreft Europees gezien heel erg goed als het gaat over de arbeidsmarkt.
Zeker. Kijk, het is natuurlijk wel zo, die werkloosheid, dat zijn alleen de mensen die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dus die staan ingeschreven bij de, die hebben meestal een WW.
Ja.
Of het is een deel van de mensen met de bijstand die ook beschikbaar zijn. Want veel mensen in de bijstand die zijn niet direct beschikbaar omdat ze bijvoorbeeld allerlei persoonlijke problemen hebben of zo. Dus je kunt je ook afvragen of dit wel klopt, wat dit soort cijfertjes. Want je hebt ook heel veel mensen die bijvoorbeeld gewoon eigenlijk de moed verliezen. En gewoon zich überhaupt niet inschrijven. Terwijl ze wel in principe zouden kunnen werken. Dus dat getal moet je een beetje met korreltjes zout nemen. Maar in principe kun je zeggen dat in Nederland de arbeidsmarkt goed functioneert. In die zin dat de meeste mensen die willen werken ook vrij makkelijk een baan vinden.
Nou, het boek gaat ook heel duidelijk in op wat je kan verdienen als journalist. En daarin kijken ze ook naar de loonontwikkeling. Nou, interessant voor onze studenten. Er zijn natuurlijk in Nederland grote verschillen tussen wat je verdient per beroep. En dat heeft onder andere te maken natuurlijk met het opleidingsniveau. Maar hoe kan je kijken naar de perspectief van de lonen van journalisten en in verhouding met andere sectoren?
Dat kunnen we beter vragen aan onze gast die we binnenkort krijgen, want die weet natuurlijk het fijne vanaf. Ze kennen natuurlijk niet precies de... Ik weet wel dat journalisten redelijk goed georganiseerd zijn, dus dat het percentage mensen wat lid is van de NVJ, de journalistenvakbond, is 80 redelijk hoog. Anderzijds zie je natuurlijk dat de media het moeilijk hebben met de digitalisering en met social media, waardoor mensen gratis naar het nieuws denken te kunnen kijken. Tijdschriften die verdwijnen, dus ik ben een beetje bang dat de salarissen ook voor een hbo-niveau niet super hoog zijn. Anderzijds kun je ook zeggen dat dat geldt ook voor andere mensen die werken voor de maatschappelijke sector. Ja. Dus kies je voor de commerciële sector, dan doe je dat wellicht omdat je het geld net iets belangrijker vindt dan mensen met een soort roeping, hè, zoals wij, leraren en journalisten en verzorgenden. Dus dat zal ook ongetwijfeld een rol spelen in de beloning. Sorry.
En ook, dus we hebben eigenlijk te maken met loonverschillen. Want jij zegt, als hbo kan je in verschillende sectoren verschillend salaris verdienen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van die loonverschillen in Nederland?
Nou, je noemt er eentje opleiding natuurlijk, opleidingsniveau. Arbeidsproductiviteit, dus hoeveel eenheden produceer je per uur. Dus bijvoorbeeld het tragische lot van een violist in een orkest, dat die nog altijd even productief is als 100 jaar geleden. Terwijl bijvoorbeeld iemand in de bouw, die kan met veel betere apparaten werken, dus die heeft meer profijt van de technische ontwikkeling. Dus productiviteit van de arbeider. De verantwoordelijkheid. Hoeveel verantwoordelijkheid krijg je, wil je op je nemen? De leeftijd natuurlijk, hè, want je hebt bij het altijd wel periodieke dat je automatisch stijgt. Ook een voordeel van een vaste betrekking trouwens, is dat je automatisch elk jaar er wel 2% bij krijgt of zo. De discriminatie helaas, dus je ziet dat mannen toch meer verdienen dan vrouwen, vrij hardnekkig. Daar is over veel onderzoek naar gedaan, door het CBS ook. Dat is al gauw een procentje of 10. Ook autochtoon, allochtoon. Hè, dus migranten, mensen met een migratieachtergrond zullen ook vaak minder verdienen. Wat ik net al zei, in de publieke sector zul je meestal minder verdienen dan in de private sector.
Ja.
Net uitgelegd. En het is natuurlijk ook zo dat als je weinig verdient, dat je dat misschien wel wat compenseert met hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld misschien dat leerkrachten niet echt superveel verdienen. Maar goed, we hebben wel heel veel vakantiedagen.
Ja.
Uitstekende secundaire voorwaarden. Een prachtig pensioen. Dus als je dat allemaal meetelt, dan wordt het wel een ander beeld.
We hebben het even over het salaris. Je noemt al wat secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus pensioen, vakantie en dat soort dingen. Als we even gaan kijken naar de totale kosten voor arbeid. Want dat is ook belangrijk. Hoe ontstaat dan de totale kosten voor arbeid? Als je even kijkt vanuit een werkgeversrol.
Ja, dus dat is meer dan bruto. Dus kijk, je hebt natuurlijk als werknemer krijg je het netto loon. En dat is ook vaak het enige wat je echt interesseert. Maar er komt natuurlijk van alles bij. Namelijk de premies die je zelf betaalt. Hè, sociale premies voor de volksverzekeringen, hè, AOW. En voor de werknemersverzekeringen, WW, WIA, ZW. Plus de premies die de werkgever betaalt, hè, voor diezelfde verzekeringen. Plus de pensioenpremies. Die betaalt meestal de werkgever 3/4 en jij 1/4 zo'n beetje. Ja. Als je dat allemaal optelt, dan heb je dus de totale loonkosten. En het verschil tussen die twee, dus tussen de totale loonkosten enerzijds die de baas betaalt en de netto lonen die jij overhoudt, dat noemen we de WIG. Ja, net zoals een soort houten WIG die je ergens indrijft.
Ja.
En die WIG die is toch al gauw een procentje of 40.
Dus dat betekent eigenlijk wat ik op mijn bankrekening krijg gestort als netto loon. Daar zit nog een stukje bruto loon op, dat zie ik. Maar daarbovenop zit nog een stukje voor het werkgeversgedeelte, wat je dus niet ziet. In totaal is dat 40%, namelijk de WIG.
Ja, dus stel dat jij voor 30 euro op jou overhoudt, dan betaalt je baas 50 euro.
Nou, dat netjes. En dat is je verplicht, denk ik, om te doen.
Ja, want dat is weer die verzorgingsstaat die ervoor zorgt dat zodra mensen in dienst zijn, dan zit je gewoon muurvast. Want al die verzekeringen die zijn gewoon verplicht. Anders werkt die solidariteit niet. Dan zeggen mensen bijvoorbeeld ook net zoals in de zorg van, ik ben nooit ziek, ik hoef geen verzekering of zo. Wat je in Amerika ziet bijvoorbeeld. Hè. Dus wij hebben een soort afgedwongen solidariteit, wat noodzakelijk is om onze toch heel mooi vormgegeven verzorgingsstaat ook in stand te houden.
Nou, die verzorgingsstaat en dat collectieve proces, dat wordt dus voor een groot deel geregeld in Den Haag. Dan hebben we het eigenlijk altijd in het poldermodel over de werkgevers- en de werknemerskant. Als we gaan kijken vanuit de werkgevers, noemde je net al VNO-NCW, MKB en LTO.
LTO had ik nog niet genoemd, dat zijn in feite de agrarische ondernemers.
Ja. Ja. En wat we hadden eerder al tijdens de onderdeel bestuur het over verschillende belangenorganisaties in Den Haag. Wat doen die werkgeversorganisaties vooral?
Organiseren, lobbyen natuurlijk ook. Hè. Dus, en ze zijn effectief. Hoor. Meestal wordt wel de voorzitter van VNO-NCW de machtigste Nederlander genoemd. Grappig genoeg is dat nu een dame, Ingrid Thijssen. En grappig genoeg is ze ook lid van D66. Dus je ziet dat die werkgevers minder conservatief liberaal zijn dan in het verleden. Althans, dat kun je afleiden uit een benoeming van zo iemand.
Ja.
Dus poldermodel betekent eigenlijk altijd dat je gematigd bent, dat je consensus zoekt, dat je in het midden blijft, dat je elkaar serieus neemt. Vandaar ook dat loonmatiging in Nederland eigenlijk al sinds 1980 is ingevoerd. Hè, waarbij vakbonden beloven dat ze niet het onderste uit de kan halen. Dat ze niet de hele loonruimte opeisen, zoals het dan heet.
En waarom zouden ze dat niet doen?
Nou, omdat je daarvoor beloond wordt, omdat je dan mee mag doen. Dus je kunt wel heel radicaal zijn, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk of andere landen. Maar dan sta je ook een beetje buitenspel. Dus als je nou gematigd bent en geeft en neemt. Zeker ook omdat je weet dat maar 1/6 van de mensen lid van jou is. Dus zo sterk sta je niet als bond. Dus je moet je hand niet overspelen. Maar als je gewoon redelijk blijft en consensus, compromissen, dan word je serieus genomen. Dan mag je ook meedoen. Staan de deuren van de ministers voor je open. En misschien dat je ook wel lid bent van die partij. Je ziet vaak dat PvdA bijvoorbeeld, dat is een CDA, dat bestuurdersverbonden ook vaak lid van dat soort partijen zijn. Dus dan heb je ook makkelijk een voetje tussen de deur bij de politiek. Dus dan doe je mee en dan word je ook voortdurend om advies gevraagd. Ook in de SER, Sociaal-Economische Raad. 1/3 is vakbondsbestuurder. Ja. Dus die adviezen van die SER, hè, denk bijvoorbeeld ook aan de colleges van bestuur van Mariette Hamer, hè, ja. Dan zie je toch dat zo'n club echt heel serieus wordt genomen.
Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij in Nederland het zo georganiseerd hebben dat werkgevers, dus de bedrijven en de werknemers, de arbeiders, zichzelf georganiseerd hebben en eigenlijk in Den Haag al een overlegorgaan hebben gecreëerd waarbij ze van tevoren al een soort van ongeschreven of misschien zelfs wel geschreven afspraken hebben over het ontwikkeling van de lonen.
Ja, ze proberen dus altijd elk jaar een centraal akkoord af te sluiten, ja. Een sociaal akkoord. Dat lukt niet altijd, dat lukt meestal niet eerlijk gezegd, maar soms wel. En het idee, dat zijn dus de koepels, hè, centraal, ver van mijn bed voor de arbeiders. Want daarna moet natuurlijk dat vertaald worden in al die honderden bedrijven en bedrijfstakken. Ja. Er zijn echt iets van honderden cao's, toch 600-700. Mm-hmm. Dus in al die kleine bedrijfjes en bedrijfstakken, daar moet dat dan vervolgens worden uitgewerkt. Dus dan moet je maar even afwachten of op dat niveau de bonden ook inderdaad die richtlijnen van bovenaf respecteren. Meestal wel.
Ja, dus wat er in Den Haag wordt bepaald, wat wel eens gezegd wordt, dat wordt nog op lokaal, zeg maar op bedrijfsniveau nog aangepast, specifiek voor dat bedrijf.
Afhankelijk van enerzijds de winsten, de positie van de bedrijven, anderzijds de organisatiegraad. Hè, of die bonden voldoende mensen kunnen mobiliseren om bijvoorbeeld te staken of de boel te bezetten of zo.
Oké, okay. Hey, en in die cao's wordt ook nog een AVV opgesteld. Wat is dat precies?
Ja, dat is een moeilijk woord voor studenten. AVV staat voor Algemeen Verbindend Verklaring. Ja. Dat wilde zeggen dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wederom meneer Koolmees, dat die bekijkt dan zogenaamd, dat doet waarschijnlijk zijn ambtenaren, zo'n cao, een van die honderden. En het cao gaat 1, 2 of 3 jaar mee, dus ze komen er dan per jaar een paar honderd binnen. Ja. Die bekijkt je dan, ziet dat er goed uit. Hè? Is het gematigd inderdaad, niet te veel loonstijging, is een beetje netjes geregeld, is er geen discriminatie, is er ook voldoende aandacht voor inclusiviteit en dergelijke. Dus als dat er mooi uitziet, zo'n cao, dan zegt die minister, ik zet er een stempel op. Dat heet dan algemeen verbindend verklaring. Ja. Dat betekent dan met name voor de bedrijfstak cao's, waar je bijvoorbeeld 100 bedrijven hebt in de kleinmetaal of alle garages of zo, dat alle mensen binnen die bedrijfstak, alle werkgevers, alle bedrijven, moeten dan die cao ook uitvoeren. Dus dan voorkom je dat het ene bedrijf zegt, ik doe lekker niet mee, mm-hmm. want het is me te duur.
Ja, dus eigenlijk wij als werkenden worden voor een groot deel gefaciliteerd in die cao-onderhandelingen en bepaalt ook voor een groot deel ons loonontwikkeling.
Ja, wat ook wel een beetje jammer is voor de vakbond, is dat dan alle mensen die geen lid van de bond zijn, dat is dus de overgrote meerderheid, die krijgt precies dezelfde cao als degene die wel lid zijn. Dus in mijn geval, ik betaal per maand, wat is het, 2 tientjes. En ik heb toch niet meer voorrechten. Alleen als ik ruzie krijg met de directeur van onze school, ik denk niet dat dat gebeurt in mijn laatste jaar, maar je weet het nooit, dan kan ik dus de vakbond vragen om mij te ondersteunen.
Oké, dankjewel. Zijn we nog iets vergeten als het gaat over de arbeidsmarkt, hoofdstuk 6?
Nou, het enige punt, je komt het woord loonruimte tegen. En dat is ook zo'n vreselijk eng begrip voor studenten. Wil ik toch even kort uitleggen. Loonruimte wil zeggen dat de vakbonden minstens prijscompensatie willen. Dus minstens de inflatie terugverdienen. Dan heb je in feite, dan hou je de koopkracht op peil. Maar ze willen eigenlijk ook nog liefst de productiviteit erbij. Want alle arbeiders worden, de meeste arbeiders worden elk jaar ietsje productiever omdat ze met betere apparaten werken. Ja. Dus zeggen de bonden van, daar willen wij ook iets van terugzien. Dus die loonruimte is dan bijvoorbeeld 2% inflatie en 1% productiviteitsstijging. Dus dan is de loonruimte 3%. Dus dan zeggen de vakbonden, wij eisen 3%. En ze weten dan al stiekem dat ze maar 2% krijgen. Want je moet onderhandelen en je bent gematigd. Dus de loonruimte is de inzet van de vakbonden gebaseerd op inflatie en productiviteit.
Een voorbeeld van hoog inzetten, zodat je overhoudt wat je minimaal wil hebben.
Precies.
Oké. Ja. Wat gaan we volgende week bespreken in de podcast, Jeroen?
Ja, ik hoop dat studenten doorhebben dat ze dan terugbladeren in het boek. Want volgende week doen we hoofdstuk 5, dus dat is sociale zekerheid. Dat vonden we eigenlijk logisch, dat je eerst praat over de werkenden en daarna pas over de niet-werkenden.
Top, dankjewel. Tot de volgende keer.
Graag gedaan. Tot ziens.